Namens de kerkraad, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes en allen die met ons thuis of elders meeluisteren, een zeer gezegende en een opbouwende eredienst toegewenst. Er zijn twee mededelingen, beide hebben ze betrekking op de collecten. De collecten in deze dienst, eerste en tweede collecten zijn voor de kerk bestemd en de collecten bij de uitgang voor het bouwfonds. Wat betreft de dankdagcollecte van afgelopen woensdag, deze heeft €4500 opgebracht. Tot zover deze mededelingen. Stellen wij ons nu samen in stilte voor Gods aangezicht. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen, door uw vleugelen overspreid. We zingen Psalm 61, vers 3, en na de geloofsbelijdenis vers 4 en vers 7 uit dezelfde psalm. Het is ons iedere zondag opnieuw een vreugde om, voordat we de nieuwe week ingaan, ons geloof te mogen belijden, de essentie van waar het ons om gaat, en te beseffen dat we dat doen met miljoenen over deze hele wereld. Voordat wij vanmorgen opstonden, in het Verre Oosten, gingen christenen naar de kerk. Straks, als wij naar bed gaan, in het Verre Westen, zijn er broeders en zusters van ons, rondom het woord, in hetzelfde geloof. Met hen allen belijden wij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag openen wij Gods woord in het Nieuwe Testament en lezen een gedeelte uit Paulus' brief aan de Colossense. Colossense 3, 5 tot 17. Aan het begin van dit hoofdstuk, de eerste paar versen, heeft Paulus in machtige, grote woorden gezegd wat de diepste kern van ons geloof is. Gestorven en je leven met Christus verborgen in God. Vanaf het vijfde vers wordt hij dan heel praktisch en gaat naar de dagelijkse realiteit van ons leven toe. Als hij schrijft: dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu leg ook u dit alles af, namelijk toorn en woede en slechtheid en laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesneden, barbaar en skiet, slaaf en vrij, maar Christus is alles en in allem. Bekleed u dan als uitverkorene van God, heilig en geliefde, met innige gevoelens van ontferming en vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid, onderwijs elkaar. Wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doet dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. zullen wij samen in het gebed tot de Heere naderen. Getrouwe Heere, die wij in de Heere Jezus Christus met diep ontzag en met vreugde en met dankbaarheid Vader mogen noemen, tot u komen wij ook nu. Heb dank dat we hier kunnen zijn, in alle vrijheid naar uw huis gaan, zo aan het begin van een nieuwe week ons laven aan de bron van levend water die er bij u is. En zoals die vloeit in de lezing en de verkondiging van uw evangelie. Wij zeggen u hartelijk dank voor de vrijheid daartoe. We weten heel goed, Heere, hoe het op zoveel plaatsen in deze wereld heel anders is. En daarom bidden wij u des te meer dat wij met wat u ons geeft ook in alle opzichten in dankbaarheid onze weg zullen gaan en het gebruiken zullen in dienst van u. Komt u ons, Heere, naar uw belofte ook in deze dienst zeer nabij. Dat we, als het woord open gaat, met een echt open hart daarna kunnen luisteren. En dat we ook bereid zijn om met ons leven voor u te komen. Uit onszelf, Heere, kunnen we dat niet. En daarom bidden wij u eerbiedig om de leiding van uw Heilige Geest, die ons openmaakt en die ons brengt bij u te voet. Zegent u ons, Heere, ook in deze eredienst, ons hier in de kerkzaal, mensen die thuis moesten blijven, om welke reden dan ook. Wij bidden u dat u rondom ons als uw gemeente wilt slaan, de vleugels van uw zorg en ontferming, op wie we zo zijn aangewezen, met dat kleine kwetsbare leven van ons van elke dag. We staan aan het begin van een nieuwe week en wie weet wat er op ons afkomt, wat op ons wacht, wat over ons komt. Misschien zien we er ook wel erg tegenop, tegen wat komen gaat. Kunnen dingen in ons leven spelen die ons neerdrukken. Misschien hebben we iemand verloren die ons zeer lief was en zullen we deze week aan een graf moeten staan. Wij bidden u, Heere, wees u er, draag ons. Misschien zullen we deze week naar de dokter moeten, naar het ziekenhuis. Wachten uitslagen van onderzoeken ons, waar we ons hart voor vasthouden. Wees u er, Heere. Wees zeer nabij in ieder van ons. Misschien wachten ons deze week conflicten en spanningen. Dingen die al lang sluimeren en waar we zo bang voor zijn. Wees u er, Heere, en houd u ons vast. Wij bidden u voor elkaar, voor ons allemaal, jongeren en ouderen, dat u in ons leven heel daadwerkelijk, concreet wilt werken, nabij wilt zijn, ons wilt leiden op uw weg en ons wilt behoeden voor die neiging die zo diep in ons is om te kiezen voor eigen wegen, dwaalwegen, doodlopende wegen. Ze zijn er in menigte. Voer ons, Heere, door die smalle poort op de weg ten leven. En dan bidden wij u of u daartoe ook wilt gebruiken, deze dienst. Het stukje dat we uit de Bijbel lazen, dat ons verkondigd wordt. Wilt u het door de werking van uw geest aan ons hart leggen? Dat we het ontvangen, er verrijkt door worden, misschien ook wel omgekeerd worden, als het maar is, Heere, tot de eer van uw heilige naam. Zegen ons zo als gemeente en ook met alles wat er in de gemeente geschiet. We bidden u voor het werk van catechisaties en de verenigingen en bijbelstudiekringen. Wij bidden u voor het werk van ambtsdragers, van kosters en organisten en ieder die een bijzondere taak in de gemeente heeft. Wij bidden u voor het werk van de predikanten en hun gezinnen. Heere, wat zijn wij mensen klein. Wat is ons werk
stukwerk als niet u er bent die ons draagt en gebruikt als uw instrument. Dat bidden wij u. Wees ook met de breedte van onze kerken, Heere, in dit land. U hebt ons nog zoveel goeds gelaten. We mogen leven in democratie, een land van recht, ook een land van welvaart. Wij bidden u dat we dat ook onderkennen. U ervoor eren en danken. En dat we met een wijd open hart in deze wereld staan. Dat we ons niet zullen laten meenemen door de geest die zoveel beheerst. Zo gericht op zichzelf en de zelfontplooiing. Maar dat u ons leert, u, Heer Jezus, na te volgen. Die zachtmoedig bent en nederig van hart. En die alles gegeven hebt om ons te redden. Wij bidden u voor uw kerk in deze wereld. Zeker op die plaatsen waarvan we weten dat broeders en zusters van ons in grote benauwdheid zijn en angst leven. We denken niet het minst ook aan uw kerk in islamitische landen als Egypte, als Syrië, Irak, Afghanistan, Pakistan, Indonesië. Maar zoveel breder over deze aarde. Heere, hoor het roepen van uw kinderen. Zie ook het bloed dat van de aardbodem soms roept tot u omhoog. U die koning der koningen bent, rechter van alle rechters. Laat u uw koninkrijk komen en bind heel het hart van uw volk op deze aarde aan u, zodat we met moed en vreugde en met uitzicht mogen voortgaan. En trekt u nog miljoenen en miljoenen in de lichtkring van uw verbond. Heren, we hebben u veel te vragen. Maar we weten dat u een heerlijke en rijke God bent. Die geeft mild en overvloedig aan ieder die ootmoedig bij u komt. Hoor ons gebed, Heren, in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Wij willen nu zingen uit Psalm 43, het derde en het vierde vers ter inleiding op de prediking. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Psalm 43, vers 3 en 4.
De tekst voor de preek van vanmiddag is uit Kolossense 3. De laatste drie woorden van vers 15. Maar een heel korte tekst waar staat: en wees dankbaar. Ons antwoord op de prediking hierover is straks Psalm 118, het eerste en het zevende vers. Laat ieders Heer een goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. En vers 7, dat eindigt met de woorden: daar zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. 118, 1 en 7, straks na de prediking. Beste broeders en zusters, jongelui, ik heb er straks opnieuw mogen afkondigen dat u dankdag hebt gehad en dat de collecte 4500 euro heeft opgebracht. Dat is mooi. Dankdag achter de rug en we gaan weer verder. Of niet? Natuurlijk niet. Dankbaarheid, dat is niet iets wat je apart kunt zetten voor een dankdag. En het gewone leven gaat daarna weer door. Weet u wat dankbaarheid is? Breder, wat dankbaar leven is. Persoonlijker, als jij het van jouzelf zou mogen zeggen, u, van uzelf, zou je jezelf dan kunnen typeren als, ja, uiteindelijk toch best wel een dankbaar iemand, of niet? Dankbaarheid, dat zullen we allemaal beamen, dat is iets moois en dat is gewoon iets goeds. Als een kind voor zijn verjaardag een cadeautje krijgt, pakt het uit, kijkt ernaar, legt het terzijde zonder iets van te zeggen en het begint te mokken dat het wat anders had willen hebben, dan vindt niemand van ons dat leuk. Bouwen een verwend kind, denk je dan. Heel wat anders dan jouw dochtertje, als je thuis komt na een verre reis, even snel op het vliegveld nog een klein cadeautje voor het kind gekocht, pakt het met glinsteroogjes uit en vliegt jou vervolgens om de nek om je met een pakker te bedanken. Papa, wat mooi. Dat is heel wat anders. Of dan een ouder iemand die stevast de gesprekken, als je hem bezoekt, op een bepaalde manier weer weet te vullen met mopperen en klagen. Over dat dit niet goed is en dat zus vroeger beter was en dat. En iemand wiens leven eigenlijk steeds meer een beetje verzuurd raakt. Die types heb je. Totaal anders, die bejaarde vrouw die, hoewel haar levensomstandigheden erg klein zijn geworden. Ze leeft eigenlijk tussen de vier muren van een kamertje. Maar als je bij haar op bezoek gaat, dan zit ze daar weer in een vaste stoel, in het verzorgingstehuis. En daar begint ze, u hebt misschien als ouderling wel eens meegemaakt, daar begint ze toch alweer met glimlach op haar gezicht over de zegeningen die ze van God in haar leven allemaal niet heeft gekregen. Dankbaarheid. Dat heeft iets tevredens over zich. Je bent blij met wat je ontving. En er zit ook iets van rust in. Niet die eeuwige jacht naar meer, groter, fraaier. Dankbaarheid, zou je kunnen zeggen, legt over een mensenleven, hoe gezond of minder gezond, hoe rijk of hoe arm het ook is. Dankbaarheid, als je dat hebt, dat legt over zo'n mensenleven iets van de glans van vreugde. Wel, zou jij dat nog niet graag willen? En u, op zo'n manier. Natuurlijk met ook tegenslag en vallen en opstaan, maar toch dankbaar leven. En dat is nou precies het punt waarop wij vanmiddag allemaal worden
aangesproken. Persoonlijk ook. Eerst als gemeente, maar dan ook persoonlijk. We hebben samen een stukje gelezen uit een briefje gericht aan een jonge christelijke gemeente. Die was zeker nog niet zo groot als uw Uniel gemeente hier. Gewoon een kleine club mensen. Misschien een goede huisgemeente, iets breder, zoiets. In Colosse, dat is een stadje ergens in het westen van het huidige Turkije, Klein-Azië toen. En het is een briefje geschreven zowat 20 eeuwen terug. Er is heel wat aan de hand daar in die gemeente. Als je zo'n briefje doorleest, dan merk je dat. Er liggen, zo klein als die gemeente is, daar liggen spanningen. Er is dus een of andere vorm van dwaalier ook die gemeente binnengekomen. En mensen die het licht hadden gezien, nieuwe ideeën. Dat veroorzaakt gewoon fikse spanningen in de gemeente. En de auteur van deze brief, Paulus, gaat daar wijs en bewogen op in. Hij neemt de gemeente mee. Hij bindt ze het hart van het evangelie op het hart. En daarna probeert hij allerlei hele praktische adviezen te geven over hoe ze met God, met de Here en ook met elkaar moeten omgaan. Maar midden daarin is het net alsof hij in één keer zijn betoog onderbreekt. Het zijn maar 3 woordjes. En wees dankbaar. En dan gaat hij weer verder. Misschien is het u niet eens opgevallen er straks bij de schriftlezing. Las je er zo overheen. Maar bij deze 3 woordjes willen we vanmiddag stilstaan. Waarom schrijft de apostel dit hier? En wat bedoelt hij daarmee? En wat heeft dat mij te zeggen in mijn leven? Wat ik graag met u zou willen doen, jongelui, broeders en zusters, is niets anders. Het wordt ook geen hele lange preek of zo. Bij deze 3 woordjes stilstaan. Maar die woordjes dan ook van alle kanten bekijken. In wat ze zeggen en in hun context. En wees dankbaar. Als u een brief krijgt van iemand, dan weet ik zeker dat u die brief niet hapsnap leest. Vandaag een paar teksten eruit, volgende week een stukje, een maand later nog een stukje. Maar dan leest u zo'n brief in zijn totaliteit. Nou, wordt dat in onze erediensten wat lastig, zeker als je een brief aan de Korintiërs moet lezen of zo. Maar toch zouden we dat eigenlijk moeten doen. Zo'n brief is compleet lezen. En dan zou u opvallen als stel dat het niet voor het eerst is in dit briefje, maar dat Paulus al eerder spreekt over dankbaarheid. Ja, dat hij het letterlijk in elk hoofdstuk van deze brief doet. U kunt het zo in uw eigen Bijbeltje meelezen. Hoofdstuk 1, waar de apostel tegen de gemeente zegt, daarbij, hoofdstuk 1 vers 12, daarbij danken wij de Vader. En dan het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2, in het 7e vers. Dat eindigt, wees daarin overvloedig, het gaat over het geloof, met dankzegging. En bladeren we weer door naar het 3e hoofdstuk. Nou, ons tekstvers staat er natuurlijk in. Maar ook vers 16 en vers 17 gaan daarover. Het slot daarvan. Zingt voor de Here met dank in uw hart. En 17, terwijl u God en de Vader dankt door hem. En dan het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 4. Daarin vers 2. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Dat ziet u. Elk hoofdstuk. Het is net een soort rode draad, een soort refrein dat door deze hele brief heen gaat. En warempel niet alleen in deze brief. Als jullie, jongelui, thuis op je laptop een website opzoeken, het gaat over diverse bijbelvertalingen. Je tikt als zoekterm in dankzegging, dankbaarheid, dankbaar. Dan heb je binnen de kortste keren op je beeldscherm een lange rij teksten Vooral uit de Nieuwtestamentische brieven. Het is als het ware een rode draad in het leven van het huis van God. De oproep tot dankbaar leven. En de apostel in ons tekstvers spreekt ons daar zelfs heel persoonlijk op aan. Zijn jullie allemaal, niemand uitgezonderd, jij ook, jij, ik, wees dankbaar. Vindt u daar nou van? Kom je op zondagmiddag in de kerk, gaat over zo'n tekst. Misschien dreig jij, als je dit hoort, af te haken. Omdat u er niks mee kunt. U moest eens weten, dominee, in wat voor omstandigheden ik leef. U moest eens weten wat voor scheuren en gaten er in mijn leven zijn gevallen. Weet u veel, die littekens, die vannacht bij mij weer zo schrijnden op mijn hart. En dan kom ik vanmiddag in de kerk en dan gaat het verrempel over dat, en wees dankbaar. Spijt me, kan ik niet opbrengen. En misschien zijn er onder u wie het zelfs een beetje tegenstaat en die bij zichzelf denken, nou, al dat dankbare gedoe. Is het niet een beetje goedkoop wat Paulus zegt? Moet je dan als christen boven de soms zo rauwe werkelijkheid van het leven uit, ja, een beetje halleluja gevoel aankweken? Een soort kunstmatig opgefokte dankbaarheid? Nee, dat is nou even helemaal niks voor mij. Mag ik jou vragen, jij jongere die hier zit, en u ouderen, voordat u nu afhaakt, hè? Voordat u nou bij wijze van spreken die Bijbel dicht doet. En misschien was u er al mee bezig, hoor. Dat is o zo makkelijk, hoor. Als je in de kerk zit. Je kunt zo schakel om en je bent vertrokken met je gedachten. Jij ook? Was je al weg? Voordat je nou definitief vertrekt uit de kerkdienst. Even wachten. Want er was één ding dat jij nog niet wist. Namelijk dat die briefje in de Bijbel geschreven is vanuit een gevangenis. Paulus is gevangen in Rome. En hij heeft het er barmboos moeilijk. Hij schrijft ook ergens in de briefje dat hij een zware strijd te strijden heeft. Kijk. En dan toch in elk hoofdstuk over dankbaarheid praten. Hoe bestaat het? Herinner je even, u kent dat verhaal, aan die geschiedenis uit boek Handelingen, dat Paulus ook in een gevangenis zat, door toedoen van een stelletje antisemieten aangeklaagd, samen met zijn vriend Silas in een donker hol onder de grond daar in Filippi, de gevangenis. Terwijl rondom hem het schorrimorrie, het tuig van de richel van Filippi, aan het vloeken en tieren is. En daar zitten ze, Paulus en Silas, gegezeld, voet in blok. Kunt niet staan, kunt niet fatsoenlijk zitten. Daar heb je ze dan. Maar midden in de nacht zongen Paulus en Silas Gods lof. En de gevangenen luisterden naar hen. Hoe bestaat het, hè? Dat iemand zelfs onder zulke omstandigheden toch, ja, dankbaar leven kan. Wat voor geheim zit er toch achter? Dat geheim, broeders en zusters, kunnen nu juist, denk ik, in een briefje als dat aan de Colossense op het spoor komen. Want, zegt u nou eens zelf, wat zou u nou schrijven als u in zulke omstandigheden zat als Paulus? Als hij, slachtoffer van intriges en allerlei machten, daar eigenlijk zijn levenswerk ziet vastlopen. Er moest toch zoveel gebeuren met die jonge kerk. En dan zit hij vast. Zit hij helemaal muurvast. Nou, wat zou je nou verwachten, jongelui? Dat hij het daarover zou hebben natuurlijk. Dat hij in dat briefje daarover zou schrijven. Over zijn moeite. En zijn frustraties. En zijn pijn. En zijn teleurstellingen. Maar als je deze brief leest, dan merk je onmiddellijk dat niet Paulus zelf met zijn moeite en zijn persoon centraal staan, maar dat iemand anders centraal staat. De Heer Jezus Christus. En het is ongelooflijk. En leest u nou thuis dat briefje eens helemaal door. Het is ongelooflijk. Als je Paulus over de Heer Jezus wilt schrijven, wel, dan is het net alsof ik een enorm orgel voor me zie en een organist erachter die alle registers opentrekt. En die met zoveel liefde en enthousiasme erover dat orgel bespeelt. Zo schrijft Paulus over Jezus. Met zo'n diep oneindig respect. Zullen we zomaar, ik pak zomaar wat uit de brief om u dat te laten horen, dat je het proeft. Hè. Moet u even in uw achterhoofd, Paulus, gevangenis, moeite, moet u horen wat hij allemaal schrijft. Dan begin ik gewoon in hoofdstuk 1. Daar heeft hij het, ja, daarbij danken wij God de Vader, vers 12, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heilige in het licht. Erfenis van de heilige in het licht. Met geen pen te beschrijven natuurlijk. De vergeving van zonden. Hebben jullie jongelui wat over nagedacht? Dat is niet te beschrijven. Dat dus. Dat het tussen jou en God goed is. Dat al dat kwaad, dat verborgen, die vuilheid. Dat de Heere dat wegvaagt. Door het bloed van zijn zoon. Adembenemend. En dan gaat Paulus verder. En hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van zijn liefde. Van zijn licht. In hem hebben we de verlossing. Door zijn bloed. Ja, broeders en zusters. Hier kun je als theoloog natuurlijk uren over praten. Maar eigenlijk zou je beter over kunnen zingen. De lofprijzing. De stilte zingt u toe, o Heere. Dit is toch niet te beschrijven. Dat die hoogheilige God. Die licht is. In wie in het geheel geen duisternis is. Tegen mij mensen zegt. En jij bent mijn kind. En al dat kwaad is verzwolgen in de overwinning. En ieder die op mijn zoon zijn vertrouwen stelt, is gered. Ja, en dan pakt Paulus de pen en dan begint hij te schrijven daarin hoofdstuk 1. En ik stel me voor dat hij met zijn pen hoe langer hoe sneller over papier gaat. Als hij dat doet, dan gaat hij eigenlijk zingen. Hoofdstuk 1 vers 15 en volgende. Exegeten hebben ook gedacht dat het een soort oud-christelijk lied is geweest dat hierin zit. Als hij schrijft, hij, heeft hij het over de Heer Jezus? Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Door hem, vers 16, is alles geschapen. Hij is, vers 17, voor alle dingen. En vers 18, hij is het hoofd van het lichaam en 19, het heeft de Vader behaagd in hem heel, dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis. Stop hier. Dit is toch magnifiek, broeders en zusters. We praten maar niet over een paar artikeltjes van het geloof of zoiets. We praten over de meest grandioze, heerlijke, schitterende werkelijkheid die er is. De Heere die mensen reinigt en aan zijn hart drukt. Elk mens die zijn betrouwen stelt op de Heere Jezus. Kijk, dat is duizelingwekkend. De apostel Paulus noemt dat ergens in dit briefje een tot leven komen waar we eerder zonder Christus dood waren. Jongelui. Ik hoop dat die ouderen hier dat aan jullie hebben laten zien en vertellen. Je bent wel zo ongelooflijk rijk, hè? Als je zo jouw leven, met jouw leven gecapituleerd hebt voor de Heere Jezus Christus. Je leven verzoend met God, geborgen in God. Kijk, en daarom nou kan de Bijbel oproepen tot dankbaarheid. Dat is niet met een impulsief gevoeletje dat eens een keer opkomt en weer weggaat en een dankdag en dan weer niet. Maar dat is de grondtoon van het leven van een christen. Dat je diep van binnen weet, Hij, de Heere, heeft het volbracht. Dankbaar vanwege de kwijtschelding van onze scheuren en littekens en zonden. Wat de Heere Jezus deed aan het kruis. Het kruis van Golgotha, waarin ik eeuwig roemen zal. Dat is de diepe bron van een dankbaar leven. Ja, dat is de hele brief van Paulus. En nou wil ik graag één moment met u dieper op die tekst in. Dat woordje dankbaar. Ik neem u mee naar de grondtaal. Iedereen kan het vatten, ook al begin ik over het Grieks, best te volgen. Ook zelfs de kinderen. Paulus schrijft in het Grieks voor dankbaar het woordje eucharistos. Het woordje eucharistos kent u wel ergens van. Eucharistie. Dat is de Rooms-Katholieke term voor avondmaal, voor de mis. Maar eucharistie betekent gewoon dankzegging. En als je daar nog goed naar luistert, hoor je in dat woordje eucharistos nog een ander woord. Charis zit erin. Kent u ook. Charisma of een charitatieve instelling en dat soort taal. Charis is het Griekse woord voor genade. En die twee woorden hangen nou samen. Dankbaar, eucharistos, kun je zijn als jij weet hebt van genade. Charis, dat kleurt jouw leven. Weten van Gods genade in Christus. Charis maakt je dankbaar. Graag wil ik dit verduidelijken voor de kinderen, voor ons allemaal, met een verhaal, een mooi verhaal. Misschien hebt u het wel eens gelezen ergens. Ik kwam het in een boek van een collega tegen. Het gaat over twee jongens in India. Twee jongens, een van een dorpje daar, platteland, die verslingerd waren aan het dobbelspel. Onze meisjes, jullie weten wel, dobbelspellen, van die dobbelstenen. Maar niet voor een spelletje Monopoly. Hier ging het om geld. Dobbelen om geld. Gokken. En de jongens vonden dat fantastisch om te doen. Maar dobbelspel was verboden in dat dorp daar in India. En op een gegeven dag liepen ze tegen de lamp. Politie die zag ze, pakte ze op, zette ze in de gevangenis. Voor één van die twee jongens was dat niet zo'n groot probleem. Hij was zoon van rijke ouders. En die kwamen, betaalden de boete en hun kind was vrij uit de gevangenis. Die ander, hij was zoon van een weduwe, een arme weduwe. En die had geen geld. Vanaf het moment dat ze hoorde dat haar kind in de gevangenis zat, ging ze extra werken om bij te verdienen. Iedere dag keihard werken in de droge bedding van een rivier, stenen sjouwen. Het is ontzettend zwaar werk. En ze kreeg eelt op de handen en bloed op haar handen en pijnen. Maar ze verdroeg het, want het was voor haar kind. En na een aantal weken had ze voldoende bijverdiend en ging ze naar het bureau om haar kind vrij te kopen. En ook die jongen was vrij. Het duurde niet lang of die jongen kwam zijn vroegere speelmakker tegen. En die zag hem, liep naar hem toe, trok hem aan zijn vestje mee in een hoekje. En hij zei tegen hem, hé, we laten ons naar die kist, hè. Kom nou, zullen we gezellig spelletje dobbelen doen? En toen zei die jongen, jij denkt zo weer door te kunnen gaan, die lijn door te kunnen trekken. Ik zal dat nooit meer kunnen. Het heeft het bloed van mijn moeder gekost om me vrij te kopen uit de gevangenis. Hoe zou ik dan zo ondankbaar jegens mijn moeder kunnen zijn? Kijk, dat is nou echte dankbaarheid bij die jongen. Uit besef, het heeft het bloed van mijn moeder gekost om mij vrij te krijgen. Dan zal ik dus met mijn nieuwe vrijheid heel zorgvuldig omgaan. Dat is niet iets vanzelfsprekends, een recht of zoiets, maar een geschenk. Wanneer wij nu, broeders en zusters, in de Bijbel die oproep horen, keer op keer weer, om dankbaar te zijn, dan is het precies zo. Dat heeft niets te maken met een opgefokt, opgeklopt religieus gevoel dat je moet aankweken. Kunstmatige houding die eigenlijk wel boven de werkelijkheid zweeft. Maar dan heeft dat juist te maken met de machtige realiteit van een leven dat weet heeft van wat het God heeft gekost om mij vrij te kopen uit de slavernij van het duister. Dat weet heeft van het bloed van Christus, waardoor ik voor eeuwig verlost mag zijn. En dat heeft consequenties. Dat grijpt dan onherroepelijk in je leven in. Dan ga je met dat nieuwe leven zorgvuldig om. En daar heeft Paulus nou precies over in deze brief. Als hij de lijnen doortrekt vanuit een mensenleven dat capituleerde voor de Heer Jezus. En dat van Gods wegen mag weten. Dat het evangelie dat je toegezegd krijgt. Dat je bevrijd bent, gerechtvaardigd. Nou, dan trekt Paulus die lijnen onmiddellijk door naar het concrete leven. In het hoofdstuk dat we lazen. En dan gebruikt hij een pakkend beeld. Het beeld van het uitdoen van oude kledij. En het aandoen van nieuwe kleren. En als hij het over die oude kledij heeft, dus de kledij van de oude mens, dan noemt hij dingen die we allemaal onmiddellijk herkennen. Dan begint hij over ontucht en onreinheid en hartstocht en hebzucht en woede en toorn en schandelijke taal enzovoort. Stop maar. We weten het al wel. Daar heb jij ook allemaal in geleefd, zegt Paulus tegen ons. Maar het hoort wel bij de oude mens. Doe dat weg. Laat dat afsterven. Radicale taal is dat, hè? Ja, bekering. Dat is niet iets wat zich ergens in een van de geestelijke sector afspeelt. Snijd in je eigen vlees. Gaat heel diep. Door hart en ziel en lichaam. Dat is afsterven. Aan de oude mens. En doe dan dat kleed van die nieuwe mens aan, zegt de apostel. En dan noemt hij dingen als ontferming en vriendelijkheid en zachtmoedigheid en vergeving. Ja, zo, zegt hij, realiseert zich dat nieuwe leven. Je bent uit de gevangenis, trek dan de consequenties daarvan door in je leven. En als hij dan over dat nieuwe kleed heeft van zachtmoedigheid en geduld en vriendelijkheid, moet u eens even goed naar dat nieuwe kleed kijken. En dan ziet u dat er één rode draad door die hele mantel heen geweven is. En dat is de draad van de dankbaarheid. Weten van Gods genade in Jezus Christus. Wat een boodschap, hè? Dankbaar leven. Hoe is het mogelijk? Eerlijk gezegd, als ik dat uit mezelf zou moeten opbrengen, wat kwam er dan van terecht? Ik weet niet hoe u het beleeft, maar ik denk wel eens wat kwam er dan van terecht? Maar, nou staat er vlak voor onze tekst iets wat daar wel een bijzonder licht op werpt. Vers 15. Dit. En laat de vrede van God heersen in uw hart. De vrede van God heersen in je hart. Dat hart van u. U weet, een of andere psalmist heeft daar ooit van gezegd. Heere, verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Want dat hart van ons, dat actiecentrum van je leven, waar de plannen vandaan komen, dat gaat duizend kanten op. En ik wil dit, en ik wens dat, en ik wil dat, en duizend richtingen. Verenig mijn hart, o Heer, om uw naam te vrezen. Dat hart hebben we het over. En dan zegt Paulus, laat de vrede van God daar heersen. In de grondtaal staat daar letterlijk, laat die vrede daar scheidsrechter zijn. Dus dat God met zijn vrede jouw hart, jouw leven binnenkomt en dat hart gaat beheersen en dat hij het voor het zeggen krijgt. Kijk, en dat gaat nou vooraf aan die oproep om dankbaar te zijn. De vrede van God. Dat de Heere jou daar helemaal mee wil vervullen. En dat je het liet zien, o God, ik red het niet. Maar u wilt mij redden. Heere, neem intrek in mijn hart. Met uw vrede die daar regeren zal. En dat is niet alleen een hele persoonlijke zaak. Want dat brengt ons op nog een aspect van onze tekst. Namelijk dat Paulus oproept tot dankbaarheid in een meervoud staat. Nu is dat weggevallen in de herziene Statenvertaling en ook in de nieuwe Bijbelvertaling. In de originele Statenvertaling staat het nog wel. In modern Nederlands gebruik je niet zo snel meer zo'n zinsconstructie met een meervoud, maar het staat wel in het Grieks. Letterlijk staat daar en weest dankbaar. Paulus spreekt de hele gemeente aan, in eerste instantie, waarvan ik een lid mag zijn. Een christen is maar niet een individu die het allemaal hoogst persoonlijk uitzoekt en hyperindividueel beleeft of niet. Een christen is iemand die wordt ingevoegd in het lichaam van Christus, zoals dat ook in vers 15 in ons tekstvers staat. En daar gebeurt het. Dat lichaam spreekt Paulus in eerste instantie aan. Broeders en zusters van de hele gemeente Pniel, weest u ook dankbaar, jong en oud. En in die gemeente, daar waar je samen stil wordt in eredienst, daar waar de Bijbel open gaat en daar waar je samen zingt. Let maar eens op, dat is de context van ons hele vers. Daarom begint Paulus direct in vers 16 over. Laat het woord van Christus in u wonen. En heeft het over psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Dat gaat over de eredienst. Daar begint het. Gemeente, kom samen. Neem elkaar mee. Word stil voor God. En betuig hem uw lof en eer in diepe dankbaarheid. En van daaruit wordt het ook een kwestie van de binnenkamer, van dat hoogst persoonlijke. Broeders en zusters, weet u, en alles, bij alles wat dan over je heen kan komen in je leven, nou, er zouden eens een paar boekjes open moeten gaan over ons persoonlijk leven, al die mensen die hier zo zitten. Ongelooflijk wat er allemaal bij ons kan gebeuren. En wat er over je heen komt, en wat je kan bezwaren en aan wat je aan je verleden mee kan sjouwen en noem maar op. En toch, te midden van dat alles, vermag dit jou zo'n diepe rust te geven. Jongelui, wat zou je dat graag op je hart willen binden? Als jij de Heer Jezus zo in het oog krijgt, dan verandert dat je leven. Dan werpt dat nieuw licht over jouw bestaan. Ondertussen beseffen we allemaal dat het niet iets vanzelfsprekends is. Want dat brengt me bij het laatste facet van die korte tekst. Hebt u wel gezien wat Paulus precies schrijft? Hij zegt, en wees dankbaar. En dat is grammaticaal gesproken, jongelui, als het nog even mag. Dat is een imperatief. Dat is een aanvoegende wijs. Dat is een aansporing. Een oproep. En wees dankbaar. Het is niet vanzelfsprekend. Je moet ertoe opgeroepen worden. En dat is blijkbaar hard nodig ook. Want even eerlijk naar jezelf kijken. Die dankbaarheid. Hoe ziet die eruit in jouw concrete leven van elke dag? Beleef je het ook zo? Hoe geef je dat dan vorm? Hoe heb je dat afgelopen week gedaan? Het tellen van je zegeningen. En daar de Heere voor danken. Of gaat soms het tellen van wat ik mis, het tellen van wat mij ontvallen is, het tellen van wat ik nooit bereikt heb, wat ik zo graag wilde, mij heel wat beter af? Lijken wij misschien in de praktijk van ons leven angstig veel op dat verwende kereltje waar we de preek mee begonnen, of die ondankbare, verzuurde bejaarde? De Bijbel opent onze ogen ervoor dat wij zondaar zijn. Gebruikt u dat woord nooit goedkoop? Dat is ontstellende, ontstellende werkelijkheid. En dat betekent dat wij mensen, als erop aankomt, zonder enig probleem, rustig onze schouders ophalen over God en over zijn genade. Diep in het Oude Testament leer je dat al zien. Daar staat een van de allerergste woorden van de hele Bijbel. Niet te geloven hoor, wat je daar leest. Dit, het gaat over het volk Israël. Weet u wat van Israël gezegd wordt? Daarvan wordt van Israël gezegd dat het Gods verbond en goedheid vergat. Nou, vergat. Zo zijn wij mensen blijkbaar. Vergeten en in ondank bij God vandaan leven. Dat gevaar is er bij jou nou ook. En bij mij idem dito. Mag ik 100 keer theoloog zijn. Dat je het vergeet. En dat je bij God vandaan leeft. Dat is zonde. En wel helemaal als jouw geloof wordt aangevochten. Als ziekte jouw leven binnenkomt. En alles ondersteboven gooit. Dat je een heleboel dingen nooit meer kunt. Die je zo graag had gedaan. Of als verzoeking jou in de ban brengt van dingen die jouw leven langzaam maar zeker gaan vervuilen. Of als er een slijtageslag plaatsvindt in jouw relaties, in je huwelijk, in je gezin en nog zoveel meer. En zo zijn we hier samen, broeders en zusters, in de kerk hier, vanmiddag. Hele korte tekst, die krijgen we mee. Wees ook dankbaar, roept de Bijbel ons toe. Opdracht voor elke dag, voor u als gemeente en voor ieder van ons persoonlijk. En dat is nou een woord dat mij elke dag op de knieën brengt, mij de Bijbel doet openen en mij permanent te binnen brengt. Heere Jezus Christus, u bent het. Van u ben ik totaal afhankelijk. Maar u hebt overwonnen. En wie op u betrouwt, komt nooit beschaamd uit. Hoe machtig is zijn liefde. Hoe overweldigend zijn genade. Dat doet me zingen. Zelfs in de nacht. Dankbaarheid. Niet alleen als ik de wind mee heb in mijn leven. Zo'n lieve vrouw. Leuk gezin. Mijn werk gaat fantastisch. Mooie vooruitzichten. Maar ook als ik de wind tegenkrijg in mijn leven. En de bewolking pakt zich samen. En er zitten al scheuren in mijn huwelijk. En meer dan één kind is na een knallende ruzie en met knallende deuren het huis uitgegaan. En de dokter bij wie ik vorige week kwam zei, nou meneer, het ziet er niet best uit. En op mijn werk, het is maar de vraag of dat ik mijn baan behouden krijg. Enzovoorts. En toch is er ook dan een bron van dankbaarheid waaruit ik putten mag. Zoveel dieper dan de bronnen van mijn gevoel en mijn mogelijkheden en mijn omstandigheden. En die bron is de Heer Jezus Christus. En wat Hij heeft gedaan. Heel dat verbroken leven van me. Dat Hij op zich heeft genomen. Op het kruis van Golgotha waarbij ik kniel. Wat een ongelooflijke rijkdom. Jongens en meisjes, jongelui, broeders en zusters. Wanneer wij samen als gemeente en ieder persoonlijk bij dat kruis knielen en voor hem komen. Dan krijgt je leven grond onder de voeten en zin en doel. Geprezen zij zijn naam. Amen.
mag ik u voorgaan in dankzegging. Getrouwe Heere, heilige Koning van ons leven, bij u willen we komen. De psalm die we zongen is al een lied vol dankbaarheid en aanbidding en lof aan u. We mogen ons hart daar helemaal bij leggen, Heere. Als we zo de schriften openen en we dringen door tot die diepe boodschap daarvan. En altijd weer komen we dan terecht bij die heuvel van Golgotha. Waar u, Heere Jezus, uw heerlijkheid hebt afgelegd. En alles hebt gedragen. Dan worden we stil van dankbaarheid en aanbidding. En dan bidden wij u opnieuw en elke dag weer voor allen die ons lief zijn, voor heel uw kerk op aarde en voor ons eigen hart. Heere, vervul ons zo diep met dat beeld van wie u bent, Heere Jezus, en wat u hebt gedaan. En dat wie op u zijn vertrouwen stelt, nooit, nooit beschaamd uitkomt. Dat bidden u voor ons allemaal. Dat niemand van ons er buiten zal staan. Door wat voor gedachten en theorieën of moeite ook gehinderd. Maar dat we werkelijk capituleren voor u, Heere. Door de overmacht van het werk van uw geest. Dat bidden wij u voor ons allen. Bijzonder ook voor onze kinderen, onze jongeren, opgroeien in deze tijd, in deze wereld. Verleidingen zijn er altijd geweest, maar hoe groot zijn ze nu, Heere, in dit denkklimaat, in ons land, in deze jaren. Wij bidden u voor onze jongeren. We dragen hen stuk voor stuk aan u op, dat u hun ogen wilt openen. Voor waar het werkelijk om gaat, beide in het leven en in het uur van onze dood. Dat u hun hart opent voor wat echt schatrijk maakt. Dat u daar wonen wilt, regeren, scheidsrechter zijn. En dat zo verdeelde hart van hen en ons wilt verenigen tot de vreze van uw naam. Wij danken u, Heere, voor een machtige boodschap. Wat wilt u ons er rijk mee maken? En zo mogen we heen gaan, de week in. Draagt u ons daarin. Houdt u ons maar heel dicht bij u. En als er toch dingen tussen zitten, ja, als ons hart misschien nog gesloten was voor u tot nu toe, breek er doorheen, Heere. Breek er doorheen. Wij bidden u ook voor hen die tot ons hebben behoord, maar uit ons midden zijn heen gegaan. Als Demas, de wereld lieverhebbend. Misschien zijn het onze eigen kinderen, onze kleinkinderen. Ontfermt u zich, Heere. Breng mensen op hun levenspad. Gebruik hen om uw woord te spreken. Dat hun ogen mogen opengaan. Wij bidden u om die boodschap die over de hele wereld gaat en waardoor u zo geëerd mag worden. Hoe lang nog, Heer Jezus, voor u komt, laat voor die dag daar is, Heere, dat evangelie nog mogen groeien en bloeien onder alle naties, onder alle talen. Heere, verheerlijk uw naam en ontvangt u van ons onze dank en aanbidding. Maak ons dankbare mensen, nu en elke dag van ons leven. Ook dan, als er veel tegenslag is en moeite. Heere, geef ons die diepe concentratie op dat ene dat telt. Op u, Heere Jezus Christus alleen. Geprezen zijt gij, onze herder en onze hoeder, onze koning en onze Heere. Alle lof en eer aan u. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Uw gaven worden nu ingezameld We zingen als slotzang, daarna de avondzang, vers 4 en vers 7. Gaat dan nu heen in de vrede van God en draagt de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en hij geve u allen zijn vrede. Amen.